Handelingen 2 is het hoofdstuk waar wij een gedeelte uit willen lezen. Het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 21. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem gehoord was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet deze allen die daar spreken Galileërs? En horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Marters, Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen, dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, wij overdenken vanmorgen het evangelie zoals we dat vinden in het 44ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Jesaja 44 en daarvan het derde vers. Dat is weliswaar een woord uit het Oude Testament, maar het is niettemin de Pinksterboodschap die al door de Heere eeuwen voordat het echt Pinksteren werd, verkondigd werd. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. U weet natuurlijk wel dat het evangelie van het Nieuwe Testament eigenlijk al besloten ligt in het Oude Testament. Dat is zoals het gaat over de Heere Jezus Christus en zijn komst en zijn werk, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn verheerlijking. Uiteraard, we vinden dat uitvoerig beschreven in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament vinden we er ook al het een en ander van aangekondigd. En dat is nou juist ook de eenheid tussen dat Oude en het Nieuwe Testament, dat steeds weer blijkt in het Nieuwe Testament dat wat God al gezegd heeft in het Oude Testament vervuld wordt. Een krachtig argument voor het geloof in de betrouwbaarheid van Gods woord. Heus, wij volgen geen kunstig verdichte fabels. We hebben niet te maken met menselijke vindingen en menselijke wijsheden als wij het evangelie mogen bekendmaken. En als we het evangelie mogen geloven, een mens komt daar niet bedrogen mee uit. Maar wat ten aanzien van de Heer Jezus bijvoorbeeld heel duidelijk is, dat kun je ook zeggen ten aanzien van de Heilige Geest, van zijn komst, van zijn werk. Dat is in het Nieuwe Testament geopenbaard. Daar hebben we een speciaal hoofdstuk voor, Handelingen 2, alhoewel er ook wel andere gegevens uit het Nieuwe Testament zijn, die met Handelingen 2 duidelijk gecombineerd kunnen worden. Maar je vindt het ook in het Oude Testament al aangekondigd. Zegt Petrus dat niet? Hebben we dat niet gelezen uit die eerste preek van Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest? Toen hij zei, dit is niet dronkenschap, dit is niet taal van dronken mensen, maar dit is het wat God gezegd heeft door de profeet Joël. En dan citeert hij zo uit een van de kleine profeten over de komst, de belofte van de komst van de uitstorting van de Heilige Geest. En zo zijn er meer plaatsen in het Oude Testament te noemen. Ik zal ze niet noemen, u kunt ze zelf nagaan en u hebt misschien sommige al direct in uw herinnering. Maar wij komen tot het woord van Jesaja 44, waarin dat derde vers en trouwens ook in de volgende versen waar we vanavond bij stil hopen te staan, waar we in dat derde vers met name ook heel duidelijk de aankondiging lezen van de komst van de Heilige Geest. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Er wordt over de Heilige Geest zo direct gesproken. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En daar wordt over de Heilige Geest ook in beeldspraak gesproken. In het eerste gedeelte van dat vers, namelijk als het gaat over water en over stromen. En in het woord van God is water en waterstromen nogal eens het beeld van de Heilige Geest. Maar waar we met elkaar eerst op letten is dat God hier nadrukkelijk ook weer zo'n belofte geeft, waarbij hij zichzelf als de gever aankondigt. Ik zal water gieten. Ik zal mijn geest geven. Mogen we dat vanmorgen de Pinksterbron noemen? Waar komt het heil vandaan? Waar kwam de Heer Jezus vandaan? Waar komt de Heilige Geest vandaan? Bij God. Alles komt bij God. Alles wat tot nut en tot zaligheid van een zondaar strekt, komt bij God vandaan en moet ook wel bij God vandaan komen, want we beschikken er zelf niet over. Mogelijkheden om onszelf te verlossen en onze zonden te vergeven en ons met God te verzoenen, hebben wij niet. Zal dat alles echt gevonden worden? Zullen wij deel hebben aan de genade God, zullen wij weer verzoend zijn met God? Het moet allemaal bij God vandaan komen. En dan moet u, en zo moeten we dat natuurlijk altijd doen bij het lezen van Gods woord, dan moeten wij een bepaalde tekst ook maar eens heel duidelijk zien staan in het verband waarin God hem heeft neergezet. Bijbelteksten zijn geen stenen die ergens verdwaald op een veld liggen en die nergens wat mee te maken hebben. Bijbelteksten hebben altijd verbinding met de tekst, met de omgeving waarin de tekst staat. En wilt u nou heel duidelijk het verband zien, dan moet u eens even vergeten dat we zojuist in hoofdstuk 44 met een nieuw hoofdstuk begonnen zijn. Ik heb u al eens eerder gezegd, die hoofdstukindeling hoort niet, eigenlijk niet eens bij de oorspronkelijke handschriften, bij de oorspronkelijke Bijbeltekst. Die hoofdstukindeling is maar mensenwerk en dat is nuttig op elkaar aansluiten. En als u dat zo eens gaat lezen, dan komt u tot de grote vraag, hoe kan dat nou waar zijn? Dat God in vers 3 van hoofdstuk 44 gaat zeggen, ik zal mijn geest geven. Want hoe eindigt hoofdstuk 43? Het gaat uit van de situatie dat Israël in ballingschap vertoeft. En dat is ook niet voor niks. Ze zijn in ballingschap omdat ze onder het oordeel zijn. En waarom zijn ze onder het oordeel? Omdat ze dat oordeel verdiend hebben. Omdat, en dat zegt de Heer in vers 24, omdat ze hem arbeid gemaakt hebben met hun zonden. En omdat ze hem vermoeid hebben met hun ongerechtigheden. Een mens is niet in één keer moe. En God is nog minder in één keer vermoeid. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij nog moeder, nog mat wordt. Maar hier staat dat God van zichzelf zegt dat hij toch vermoeid is geraakt. Niet van één zonde. En niet van een half jaar zondigen. Maar van onafgebroken alsmaar zondigen. Ondanks roepstemmen, ondanks waarschuwingen, ondanks de stem die riep tot bekering door een profeet hier en door een profeet daar. Ondanks dat alles is Israël doorgegaan op de weg van het verderf en daarom zegt God en nou ben ik er vermoeid van jullie ongerechtigheden. En dan zegt de Heer ook dat het inderdaad niet deugt bij dat volk. Eigenlijk heeft het nooit gedeugd. Vers 27. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Ze hebben nog nooit gedeugd. Ook in hun vorige geslachten al niet. En dan is het geen wonder dat zij, het nageslacht, ook zo zijn. Dan is het geen wonder dat de Heere zegt in vers 28 van hoofdstuk 43, daarom zal ik de oversten van het heiligdom ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Dan is het geen wonder dat de Heere zegt, en nou is het uit. Nou is het afgelopen. Nou liggen jullie onder de ban. En dan mogen de andere volkeren met jullie doen wat ze willen, je beschimpen. Geen wonder dat de Heere dat zegt. Dat is toch verdiend als ze zo lang tegen al de roepstemmen in de Heere hebben onteerd en ontheiligd en gesmaad. En wat denkt u dan als u de Bijbel sluit nadat u hoofdstuk 43 gelezen hebt? Dan kunnen we toch geen andere conclusie trekken dan dat als we nou de Bijbel weer openslaan en we gaan weer verder lezen, dat we dan horen hoe de Heere dat oordeel metterdaad voltrekt. En hoe dat volk wel degelijk onder het oordeel en onder de beschimpingen is terechtgekomen. En dat ze daar ook onder zijn omgekomen. Iets anders kun je toch niet concluderen als dit het woord, het echte woord van God is. Dan is het toch afgelopen. En dan mag toch de profeet van de Heere een nieuwe boodschap spreken. Een nieuwe boodschap, maar ook een boodschap toch nog met een gans andere inhoud. Dan gaat de Heere tegen dat volk zeggen, als hij ze gedreigd heeft met wat ze verdiend hebben. En met wat ze ook zullen moeten toegeven dat ze verdiend hebben. Dan gaat de Heere toch door middel van de profeet spreken. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob. en Israël die ik verkoren heb. Dit hebben jullie verdiend. En niemand zou mij ooit van onrecht kunnen beschuldigen als ik dat oordeel niet alleen uitspreek, maar ook voltrek. Niet waar? Maar hoor nu, Jacob. En luister nu, Israël. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht. En gij Jeschurun die ik verkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Hoe kan dat? Hoe kan dat nieuwe hoofdstuk nou beginnen met maar? Hoe kan de Heere nou in zo'n grote tegenstelling gaan spreken? Dit verdient. En dan toch? Hoe kan de Heere zulke genadige woorden spreken tegen Israël? En ze zeggen, vrees niet. Vrees niet. En als de Heere dan over vroegere weldaden gesproken heeft, dan gaat hij over nieuwe weldaden spreken en je vraagt opnieuw, hoe kan dat? Hoe kan het dat de Heere over zo'n volk van overtreders en van onrechtvaardigen de belofte gaat uitspreken dat hij zijn Heilige Geest over hen zal geven? En door die geest leven, waarachtig leven, zodat de dorstige en datgene wat aan het verkwijnen was, weer herleven zal. Hoe dat kan, dat onthult de Heere via de profeet. Dat zegt hij aan het eind van hoofdstuk 2, van vers 2. Als hij Israël daar Jeschurun noemt, de oprechte. Dat is een erenaam voor Israël. Jeschurun, de oprechte. Als hij Jeschurun aanspreekt, dan zegt hij van Jeschurun die ik uitverkoren heb. Dus daar ligt het. Ze zijn het volk van Gods welbehagen. Nee, als Israël die boodschap zo mag horen uit de mond van de profeet Jesaja, dan moeten ze niet denken dat er bij alles wat de Heer op hen aan te merken heeft, ook toch nog wel iets goeds overgebleven is in hen. Dan moeten ze niet denken dat het hier of daar toch nog wel een beetje meevalt. God spreekt wel hele ernstige taal en God zegt wel hele dreigende dingen, maar er is toch ook nog wel iets wat in hun voordeel pleit. Ze hebben toch nog wel wat echte vroomheid en ze bezitten toch nog wel wat echte godsvrucht en ze hebben toch ook nog wel wat gehoorzaamheid, al is het dan niet wat het moet wezen, maar helemaal niks is het toch ook niet. Nee, laat Israël zo niet denken. Daar is de grond niet. Dat is de reden niet waarom de Heere zich over zijn volk gaat ontfermen. Er is in Israël geen verklaring. Niet in het feit dat er hier of daar toch nog een paar zijn die naar de Heere gevraagd hebben en die naar de roepstemmen van de profeten hebben geluisterd. Niet in het feit dat er hier en daar toch nog wat overgebleven zijn die oprecht de Heere vrezen. De 7000 in Israël. Daar ligt de verklaring niet in. Waarom ziet God toch naar hen om? Waarom gaat hij ze toch nog zeggen vrees niet? Waarom zal hij zijn Heilige Geest gaan geven? Waarom noemt hij ze toch nog zijn knecht? Omdat hij daar lust in heeft. Omdat het hem behaagt dit te doen. Als God niet op deze grond zijn besluiten zou nemen en zijn werk zou doen, gemeente, dan zou de Heere niks kunnen doen dan alleen maar oordeel brengen. Zegeningen zouden er dan niet zijn. En nog veel minder geestelijke zegeningen. Vergeving van zonde, gerechtigheid, vrede met God, herstel in de gemeenschap met God. Het zou nooit mogelijk zijn als dat alleen maar kon op grond van enige deugd of enige verdienste of enige prestatie of enige kwaliteit in de mens. Want dat is er niet. En dat zal er ook nooit zijn. En als het er wel is, is het omdat God het eerst zelf gewerkt heeft. Maar uit ons geen enkele vrucht. Wat een wonder dat God het dan toch doet op grond van wat hij zelf wil. Zijn welbehagen. U kent de uitdrukking, af en toe moeten we zo'n uitdrukking toch maar weer eens gebruiken. Al zal die misschien hier en daar wat verduidelijking behoeven. God neemt redenen uit zichzelf. Als hij die mensen niet vindt waarom hij ze wel kan doen, waarom hij ze zegen kan geven, waarom hij zijn geest aan hen kan geven. Als hij die mensen niet vindt, hij vindt die mensen alleen maar dingen op grond waarvan hij ze zou moeten veroordelen. Zoals Jesaja 43 eindigt. Maar als hij ze in mensen niet vindt, redenen om genadig te zijn, dan vindt hij ze in zijn eigen hart. In zijn eigen welbehagen. En dat is het als we over verkiezing lezen in de Bijbel, gemeente. Als we over uitverkorenen horen. Dat zit daarachter. Gods welbehagen. God neemt redenen uit zichzelf. Hij is de genadige. Hij is de barmhartige. Hij wordt het niet omdat hij onze ellende ziet, maar hij is het. Hij wordt niet bewogen met ons lot. Ons lot is niet van die aard dat de Heere daardoor bewogen wordt om aan die stumpers van mensen maar eens wat heil te schenken. Hij is in zichzelf bewogen. En omdat hij is zoals hij is, de barmhartige God van het welbehagen, doet hij wat hij doet, genade bewijzen. En zo alleen wordt het Pinksteren. Zo alleen werd het kerstfeest. Zo alleen wordt het Pinksteren. Zo alleen beleeft een mens ook zijn wedergeboorte en het werk van Gods genade in zijn binnenste. Ik zal. En niet wat wij zullen en niet wat wij doen. Gemeente, zo ging het. Zo ging het in Handelingen 2. Daar waren discipelen en discipelinnen van de Heere Jezus bij elkaar. 10 dagen lang, vanaf het moment dat hij vanaf de Olijfberg van hen naar de hemel gevaren was, zijn ze naar Jeruzalem teruggekeerd zoals hij hen geboden had. En ze zijn, zoals we dat in Handelingen 1 en Handelingen 2 lezen, eendrachtig bijeen geweest. En ze hebben volhard in het gebed. Het gebed om de vervulling van de door de Heere Jezus hen nagelaten belofte. Het gebed om de komst van de beloofde Heilige Geest. Ze waren daar als biddende mensen bij elkaar. En dat ze baden met elkaar, dat was omdat ze gehoorzaam waren aan de opdracht die de Heere gegeven had. Dat ze van Jeruzalem niet zouden scheiden totdat ze aangedaan zouden zijn met kracht uit de hoogte. Dus ze waren biddende mensen, er waren gehoorzame mensen. Het waren ook nog godvruchtige mensen, oprechte discipelen, ware gelovigen. En nou hebben ze met hun bidden en met hun gehoorzaamheid en met hun godsvrucht nog net niet dat verdient. En nu kunnen ze nadat ze gebeden hebben op de 10e dag als de Heilige Geest uitgestort is, niet zeggen, dat hebben wij nu met elkaar voor elkaar gekregen door ons bidden en door ons getrouw bidden en door ons volhardend bidden en door ons gehoorzaam bidden en door ons gelovig bidden. Er is er niet één die dat gezegd heeft. En als er een van die 120 geweest is die het gedacht heeft, dan zat hij ernaast met zijn denken. Dan was het alleen omdat God bij Jesaja al gezegd had, ik zal. En dan moet Petrus, en dan moet Johannes, en dan moet Thomas, en dan moeten al die anderen die er bij die 120 waren, bij zichzelf nog maar eens goed bedenken wat de Heere in het slot van Jesaja 43 heeft gezegd. Want dat geldt ook van Petrus, dat hij de Heere moeite gemaakt had met zijn zonde. En dat geldt ook van de discipelen, die aan hem geërgerd waren en van hem weggevlucht waren. En dat geldt ook van die anderen, die zo lang de Heere hebben tegengestaan. En ook nadat ze tot geloof in hem gekomen waren, vaak nog met zo'n klein geloof in hem geloofden. En met zoveel vragen en met zoveel tegenwerpingen zaten. En met zoveel duisternissen en met zoveel overgebleven zonden te kampen hadden. Er is er niet één die zeggen kan op de Pinksterdag, dat heb ik bereikt, dat heb ik bewerkt. Of dat heeft God om mij gedaan. Of dat heeft God om ons gedaan. Of dat heeft God om ons bidden gedaan. Of dat heeft hij om ons waken gedaan. Niet één kan zoiets zeggen. De Heere zegt, ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het niet om je vroomheid. Ik doe het niet om je godsvrucht. Ik doe het niet om je bidden. Ik doe het om mijn grote naams wil. En daarom zond hij Christus. En daarom zond hij zijn geest. En bij alles wat God doet, valt de mens er buiten. Gemeente, en dat is het wat we vandaag allereerst gedenken. God heeft gedacht aan zijn genade. God heeft gezegd, ik zal. En hij is een waarmaker van zijn woord. En daarom gebeurde het ook. Daarom, even later kwam dat moment dat de Heere dat woord van Jesaja 44, 3 ging vervullen. Toen ging hij water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Nou, kijk nou eens naar dat volk. De situatie, ik zei al, dat situatie van waar hij uit Jesaja spreekt, dat is straks gaat het volk de ballingschap in. En dan zitten ze in de ballingschap onder het oordeel Gods. Nou, dan kun je ze al gemakkelijk vergelijken met een stuk woestijn, nietwaar? Een volk in ballingschap. Een volk vervreemd van het eigen land. Een volk verjaagd. Een volk beroofd van alles en nog wat. Een volk van ellendigen. Nou, dat kun je, zo'n volk kun je vergelijken met een eenzaam droog stuk land met een woestijngebied. Dat ligt te branden onder de brandende zon. Alles verkommert, de dood komt, alles zal sterven van gebrek. Zo'n droog stuk land, daar gaat als het ware onhoorbaar, maar toch een sterke roep van uit. Wat schreeuwen de akkers als er weken en misschien wel langere tijd geen regen op de aarde gevallen is. Waar schreeuwt het gewas om dat op zulke heet geblakerde akkers staat te verpieteren? Wat is het enige wat nog redding kan brengen? Water. Water. En nou vergelijkt de Heer de situatie van zijn volk. Hij vergelijkt de situatie niet alleen van het volk van Israël toen, maar de situatie van het volk des Heren van altijd en overal met zo'n situatie, zo'n omstandigheid van een verdorrende vlakte. Met gras dat verkleurt en bruin wordt en met gewas dat ineens schrompelt en waar niks meer van terecht komt. En met een oogst die tot mislukken gedoemd wordt. Daar vergelijkt de Heren de mensenwereld mee. En als hij ze met die situatie vergelijkt, wel, daar is weinig verheffens aan, daar is weinig eervols aan, daar krijg je tranen van bij in je ogen, zeggen ze, niet waar? Als je zo dat werk wat je gedaan hebt als boer, en je hebt er je krachten voor gegeven, en je bent ervoor bezig geweest, en je hebt ervoor gebeden als je een christelijke boer bent, en je kijkt dan over je akkers en je ziet zelfs met mijn irrigatie red ik het niet, en met mijn besproeiingen red ik het niet, en nou komt het nog allemaal tot niks. Dan sta je toch met tranen in je ogen bij te kijken. Als het zo allemaal mislukt, En als je zo de situatie van het mensdom bekijkt en de werkelijkheid daar een ogenblik van taxeert en je eigen situatie op die manier ook in ogenschouw neemt, van zo ziet het er met ons uit, zo ziet God ons, dorstigen en verdroogden en stervende mensen. Wat is het dan een wonder als de Heere gaat zeggen, en wat hij zegt doet hij ook, dat hij op zulk een land regen gaat geven. Stromen. Ik zei al, in de Bijbel is water, is regen, is stromen, is dauw, is alles wat met bevochtiging samenhangt. Vaak het beeld van de Heilige Geest. De Heer Jezus spreekt over dus tegen de Samaritaanse over levend water. De Heer Jezus zegt op het loofhuttefeest, die iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En dat zegt hij van de Heilige Geest. Zo commentarieert Johannes daarop. Een zinrijk beeld overigens. De Heilige Geest als water voor dorstigen. Zinrijk, ik noem u een paar eigenschappen van water. We vinden water zo gewoon dat we er eigenlijk niet eens meer goed over nadenken. Alhoewel de tijden kunnen wel eens gaan veranderen als je al die onheilsberichten hoort, dat er in sommige landen al te weinig water is, te weinig drinkwater, en dat dat probleem nijpender gaat worden, enzovoort, enzovoort. Zouden we misschien toch eens wat meer het voorrecht moeten bedenken dat we genoeg water hebben. Water heeft bepaalde eigenschappen, zei ik. In de eerste plaats, het is absoluut noodzakelijk voor leven en levensonderhoud. In de tweede plaats, water zorgt voor verfrissing en water zorgt voor vernieuwing. En in de derde plaats, water krijg je voor niks. Past dat nou eens toe op de Heilige Geest die hier bedoeld wordt? Absoluut noodzakelijk voor geestelijk leven. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En meer niet. En het wordt ook niet meer dan dat. Alleen als we uit de geest geboren zijn, dan zijn we geest. En wat komt er nou van een zondaar terecht als dat niet gebeurt? Dat hij nooit uit de geest geboren wordt. Wat komt er van een zondaar terecht als de Heilige Geest niet op en in hem komt? Wat komt er van die akker terecht als het water er nooit meer op komt? Niets. Zo'n mens komt om, zo'n mens verkwijnt, zo'n mens sterft, zo'n mens gaat verloren, die blijft in zijn zonden. Neem dat visioen, alweer zo'n oud-testamentische profetie die heel duidelijk op Pinksteren wijst. Dat visioen bij Ezechiël, die vallei met die dorre doodsbeenderen. De profeet ziet dat in zo'n visioen en hij krijgt bevel van die engel die hem uitlegt, geeft om eens om die vallei, om dat dal heen te lopen. En is goed op zich te laten inwerken wat daar nou allemaal in dat dal ligt. Allemaal botten, allemaal beenderen van overleden mensen. En er waren er heel veel, zegt Ezechiël. En ze waren zeer dor. En toen vroeg die engel aan hem, zullen ze weer leven? Moet je je indenken dat als je dat nou goed hebt gezien en goed op je in hebt laten werken, je bent er omheen gelopen en je hebt gezien niks anders dan dorre doodsbeenderen. En dan stelt iemand de vraag, denk je dat ze ooit nog weer levend worden? Dan zou je toch zeggen, nee, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Maar Ezechiël zegt dat niet. Zegt hij dan, ja, ze zullen weer leven? Dat durft hij ook niet. Want dat zal wel een ontzaglijk wonder zijn. Hij zegt, Heere, gij weet het. Hij sluit de mogelijkheid niet uit. Al durft hij het, al kan hij het eigenlijk ook niet geloven. Maar dan zegt de Heere, ja, ze zullen inderdaad leven. En dan moet Ezechiël tot die beenderen profeteren. En wat gebeurt er? Ze schuiven naar elkaar toe. Die botten die bij elkaar hoorden, ze komen weer bij elkaar. En tot zijn grote verwondering ziet de profeet dat daar vlees over die beenderen heen komt. En spieren en zenuwen en een huid. En dan liggen daar geen dorre doodsbeenderen meer, maar dan liggen daar wezens, mensen maar ze liggen nog dood. Er is wel heel wat veranderd. En toch zijn het nog lijken. En dan komt de vraag, hoe zal het nu gaan? En opnieuw krijgt de profeet opdracht om te profeteren tegen de geest. Kom gij geest, waai in deze gedoden. En als de geest komt, dan staan ze op. Dan worden ze levend. En ze komen overeind. En het is een gans zeer groot heer. Dat gaat er gebeuren als de geest komt. En als de geest niet komt, dan blijft het zoals het was, door het doodsbeenderen. En weet je wat je dan misschien nog kan doen? En waar wij misschien als mensen nog toe in staat zullen blijken. En wat we dan ook met ernst proberen, althans die pogingen zie je gebeuren. Mensen doen dat bij zichzelf, mensen doen dat soms bij anderen. Ze gaan die dorre doodsbeenderen een beetje bij elkaar voegen. En ze gaan er nog wat van maken wat er een beetje op lijkt. En ze gaan ze nog een beetje aankleden ook, die dode poppen. Met wat godsdienst en met wat vroomheid aan de buitenkant. Maar ze zijn dood. En dat laatste verandert geen mens. Bij zichzelf niet en bij een ander niet. Daar is voor nodig de vervulling van de belofte. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Alleen als de geest het doet, dan wordt een mens levend. Als de geest het doet, zoals water het de aarde die door dorst gekloofd is weer vochtig maakt, dan wordt het aardse, dan wordt het gewas op het land vruchtbaar en dan leeft het. Het tweede, water zorgt ook voor verkwikking en verfrissing. Ik leg dat nu naast me neer omdat dat in de versen 4 en 5 nadrukkelijk aan de orde komt. En ik zei u al, daar hoop ik vanavond over te preken. Maar dan dat derde, water krijg je voor niks. Tenminste hier. En God laat zich voor de regen die hij geeft niet betalen. En God laat zich voor de dauw die hij in Israël gaf niet betalen. De Heere geeft die zegen om niet. En zo geeft de Heere zijn Heilige Geest ook om niet. Daar hoeft u nou niks voor neer te tellen. Daar hoeft u op geen enkele manier hard voor te werken en eerst een tijd voor te sparen om zo een hele hoop verdiensten te hebben, om dan pas in aanmerking te komen bij de Heere, om langs de weg van betaling een stukje van de geest of wat van de werkzaamheden van de geest te ontvangen. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld, zonder prijs. Helemaal gratis. Wat moet je daar dan voor doen? Het enige wat we ervoor moeten doen, gemeente, dat is wat de Heer Jezus ons aangewezen heeft. Toen hij het had in Lucas 11 over vaders die hun kinderen toch geen steen geven als zij om een stukje brood vragen. Vaders die hun kinderen toch geen schorpioen geven als ze om een ei bidden. Vaders die toch weten hun kinderen goede gaven te geven. Als de Heere Jezus dat beeld gebruikt heeft, dan zegt hij, en nou nog veel meer weet mijn hemelse Vader de Heilige Geest te geven aan hen die hem daarom bidden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Zo erom vragen, zo erom smeken, zo de Heere aanlopen, zo de Heere nodig hebben, zo je nood voor hem uitzeggen en het beleiden. En dan ben ik weer bij dat beeld van dat dorstige en dat droge terug. Zo de Heere beleiden hoe het er nou mee voorstaat. En dat, dat je zonder zijn genade en zonder zijn geest ook helemaal niks voort kan brengen waar de Heere behagen in kan hebben. Dat je alleen maar kan doen wat de Heere Israël in het slot van het vorige hoofdstuk verwijt. En moeite maken met hun zonden. En in die weg van die eerlijke erkentenis en van de afhankelijkheid en de belijdenis van onze afhankelijkheid. De Heere smeken, Heere geef. Uw geest, onderwijs me door uw geest, bekeer me door uw geest, vernieuw me door uw geest. Schenk me geloof door uw geest en alles wat die geest moet doen. En kijk eens, als de Heere dat dan toezegt hier en op de Pinksterdag vervuld heeft, hoe hij dat dan onder woorden brengt. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Dat is nog meer dan geven. Niet waar? Dat is zeker meer dan ik zal van mijn geest een paar druppels laten vallen. De Heere zegt, ik ben geen karig God. De Heere zegt, ik geef niet mondjesmaat. Zodat je net weer eventjes vooruit kunt. Als de Heere geeft, dan geeft hij koninklijk, royaal, mild, overvloedig. Hij giet. Stromen van zegen zullen er zijn. En zo ging het op de Pinksterdag. Daar kwam de geest. Tekenen de geweldige gedreven wind, die verdeelde tongen als van vuur. Maar waar het met name op aankwam, zij werden vervuld, die 120. Zij werden zo vervuld dat ze overliepen. Want ze begonnen te spreken. De geest vervulde hen zo dat ze niet konden zwijgen, maar dat ze gingen spreken. En ze gingen spreken de grote werken Gods. Dat is een bewijs dat ze er vol van waren. En omdat ze er vol van waren, liepen ze over. De geest kwam niet met mate. En de geest werkte niet met mate. Want er werden er vele verslagen in het hart. En er werden er vele de Heere toegevoegd. En het getal van hen werd gemeten op 3000. En toen was het nog niet afgedamd, de stroom. Toen ging het gieten van de geest nog verder. Er werd een groot getal van de priesters den geloven gehoorzaam. Er werden er dagelijks toegebracht tot de gemeente die zalig worden. En niet lang nadat er 3000 bekeerd waren, bleek het getal al op 5000 te staan. En vandaar ging het uit van Jeruzalem naar Samaria, van Jeruzalem naar Antiochië, van Antiochië naar Cyprus en naar Klein-Azië en naar Griekenland. En er werden overal mensen door de Heilige Geest aangeraakt en tot kennis van Gods genade gebracht. En Ezechiël ziet die tempelstroom en als hij er langs gaat en er doorheen moet waden, zoveel meter daarna en nog een keer zoveel meter daarna, dan komt hij op een punt dat hij niet meer lopen kan. Dan moet hij zwemmen, want de wateren waren grote en diepe wateren geworden. De Heere heeft waargemaakt. Hij zal gieten van zijn geest. Wat een tijd was dat. Wat een tijd. Van overvloedige genade. Van grote rijkdom van geestelijk leven. Van een dagelijks toenemen van het getal van degenen die geloven. Van verdieping van het waarachtige geestelijke leven. Van een ijver om de Heere te dienen. Van een ijver om liefde te betonen aan de naaste. Wat een toewijding om in heiligheid voor Gods aangezicht te wandelen. Wat een beeld krijgen wij als we het slot van Handelingen 2 lezen. Wat een tijd was dat. De situatie vandaag is anders. O, de Heere is niet geweken. De Heere heeft zijn woorden niet gesloten en zijn woord ons ontnomen. kunnen best zorgen hebben over bepaalde ontwikkelingen, ook binnen de kerk, jazeker. En we kunnen ook inderdaad signaleren en moeten signaleren de toename van materialisme en wereldgelijkvormigheid en gebondenheid aan de aarde. Ook bij degenen die de Here waarlijk vrezen. Maar de Here is niet geweken nog. Maar de tijd van nu is toch wel anders dan die Pinkstertijd. Dorsten, daar ging het nou over in de tekst. Is dat er? Bent u zo iemand die dorst? Nou nee, niet naar de wereld, niet naar de zonde, ook niet naar luxe en ook niet. Daar gaat het nou niet om. Dat doen we wel allemaal vanzelf, de een meer, de ander minder. Maar dorsten, Psalm 42, mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Honger en dorst naar gerechtigheid. Dorst naar de gemeenschap met de Here. Naar de weldaden die God in Christus schenkt. Is dat er? Is dat er bij u? Ervaart u dat wel eens in uw leven? Mijn ziel is als een land dor en mat zonder water. Kwijnt het allemaal wel eens, terwijl het vroeger wellicht heel anders geweest is. Terwijl er vroeger vreugde in de dienst des Heren was, beleving van de goedheid Gods en nog andere dingen. Is het nou allemaal zo ver weg, zo ingezonken, zo kwijnend geworden? Doet dat opnieuw niet het besef ontwaken en het gebed verlevendigen en de noodzaak versterken om de Here aan te roepen en te zeggen, och Here, we zongen het immers al, geef thans uw zegeningen. Och Here, geef heil op deze dag. Dorst naar het water des geestes. Want dat weet je toch, als je er inderdaad kennis van gekregen hebt, dat het door de Heilige Geest is als een mens geestelijk mag leven, geestelijk gesteld mag zijn. Als zijn hart uitgaat naar de dingen die boven zijn en niet naar de dingen die op de aarde zijn. Als zijn hart vervuld is met liefde tot de Here, met verlangen naar de gemeenschap met de Here, dan weet je toch, dat komt niet uit je eigen bronnen, maar dat komt uit die Pinksterbron, dat komt uit God, dat komt door de Heilige Geest. Om het dan opnieuw van hem en uit hem te ontvangen. Dan blijft die belofte er staan. En dan mag die belofte ook vandaag nog een pleitgrond zijn. Heren, zo zei u het. Zo zei u het en zo deed u het. En uw belofte is toch niet uitgeput met de komst van de Heilige Geest en met de 3000 die bekeerd werden en met de 5000 van kort daarop. Uw belofte, uw woord is toch een woord voor alle eeuwen. Heren, maak het ook in mijn leven waar. En maak het ook in onze tijd waar. Zou het niet meer kunnen? Ach, als je de mensen in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus gevraagd had, dan zouden de meesten ook zeggen, nou nee. En als je de mensen gevraagd had in de dagen van de uitstorting van de Heilige Geest, och, de meesten, wat droomden, wat dachten de mensen in het Romeinse Rijk daar nou over, over de Heilige Geest en over het Koninkrijk Gods, en wat zaten de Joden er nou over in? De meesten waren dik tevreden met hun eigen vormen van godsdienst en daar steunden ze op. Maar God deed het. En God heeft het meer gedaan in donkere tijden, in tijden van inzinking en geesteloosheid. Als de kerk als het ware een nachthutje in een komkommerhof vergeleken werd. Dat de Here tijden van revival gaf en dat de geest als het ware opnieuw kwam op alle vlees. Zou het niet kunnen? Met die woorden zoals Jesaja ze hier geeft. En zoals God ze bewaard heeft door de eeuwen heen. In zijn getuigenis de Here aan te lopen en te zeggen, Here, doet u het nog eens. Ook in een land als Nederland. Ook in een land als het onze. Waar zo weinig van ware vroomheid en godsvrucht meer te bespeuren is. Als je de massa ziet, die eigenlijk alleen maar tevreden te stellen is met brood en spelen. En meer niet. En dan nog een speciale toepassing, daar geeft onze tekst ook alle aanleiding toe. Want het is een belofte voor het algemeen, op alles wat dorst en op alles wat droog is. Maar het wordt speciaal nog een keer toegespitst op uw zaad en op uw nakomelingen. Nou, dan mag je aan de jonge mensen denken, of niet? Dan geeft de tekst je aanleiding om eens een ogenblik stil te staan bij je kinderen. En bij je kleinkinderen. Zoals dat ook in de Pinksterprofetie van Joël natuurlijk het geval was. Door Petrus geciteerd, uw zonen en uw dochteren. Slaat de Heer niet over. Jongens en meisjes, jullie hoeven niet te denken dat je met Pinksteren helemaal niks te horen krijgt. En dat er op Pinksteren voor jullie niks bij is. Ik weet best, het Pinksterevangelie is niet het makkelijkste om te begrijpen. En de Pinkstergeschiedenis, dat zal de juffrouw en de meester op de zondagsschool ook wel weten, is echt niet de makkelijkste geschiedenis om te vertellen op het niveau van kinderen. Kerstfeest, Pasen. Er zijn veel geschiedenissen in de Bijbel die veel makkelijker op het niveau van kinderen doorgegeven kunnen worden. Maar Pinksteren. Maar hier word je er wel helemaal bij betrokken. Hier laat de Heer wel weten, jongens en meisjes, dat Hij jullie ook op het oog heeft. En dat jullie ook de Heilige Geest nodig hebben. Net zo goed als elk mens. En dat de Heilige Geest ook bereid is en gewillig is om in de harten van kinderen te werken. Zou je de Heere willen leren kennen? Zou jij vergeving van je zonde willen hebben? Of zit je niet zo over je zonde in? Vind je het niet zo erg dat je gezondigd hebt? Besef je eigenlijk niet eens zo goed wat dat is, zonde? Moet je wel vragen of de Heer je dat wil laten zien. Want je moet er wel van af. Je moet ze wel kwijt. Want als je met je zonden voortleeft en straks sterft, dan moet je rekenschap afleggen en dat kun je niet. Zelfs ook als je alleen maar kinderzonden zou hebben. Want dat zijn ook zonden. En jij moet ook de Heer Jezus leren kennen en zijn bloed. En de vergeving in zijn bloed. En nou zegt God, dat wil Hij jou ook geven. Want die geest, die komt, zo zegt Hij, ook op de nakomelingen. Dat zijn jullie. Dat is de volgende generatie jonge mensen. Jullie zijn hier ook bedoeld. Als nageslacht van je ouders en van je grootouders. De Heere slaat niemand over. Jong en oud. Die Pinksterbelofte, die is er voor een ieder. Heb je er nou deel aan? Waar gaat jouw hart nou naar uit? Als jij je levensbegeerte nou eens moest typeren, wat is dan datgene wat bovenaan op jouw verlanglijstje staat? Waar dorst jij nou naar? Wat zou je nou het liefste willen hebben? Waar streef je naar? Ja, je kunt het invullen. De een zal weer wat anders noemen dan de ander. Maar zijn het nou dingen die hoger reiken dan de aarde? Of zijn het nou alleen maar dingen voor de tijd? Goed. Belangrijke dingen. Dingen waar je naar staan moet. Waar je voor werken moet. Waar je je best voor moet doen. Waar je je examen voor moet proberen te halen. En waar je je voor in moet spannen. Allemaal nuttige en nodige dingen. Maar voor hoe lang? Nou eerlijk, voor hoe lang? Zijn er nou ook dingen? Zijn er nou vooral ook dingen in jouw leven die hoger reiken dan de aarde? Waar je naar dorst. Waar je naar verlangt. Verlang jij wel eens naar de kennis van God? Verlang jij wel eens naar verzoening met God? Verlang jij wel eens naar kennis van de Heere Jezus Christus en zijn verzoenend bloed? is die dorst er. De belofte zegt, de Heere zal water gieten op de dorstige. De Heere belooft dat hij dat niet alleen maar bij oude mensen zal doen. Maar dat hij dat ook zal doen op het zaad. Op de nakomelingen. En gemeente, dan zeg ik, dan heeft deze belofte niet alleen maar heel wat te zeggen als het gaat over de dorre, doodse, geesteloze toestand van ons land en van de kerk waarin we met elkaar zijn terechtgekomen. Als pleitgrond om de Heere te bidden om herleving van zijn werk en vernieuwing van zijn werk. Maar dan heeft deze belofte ook heel wat te zeggen en dan biedt ze ook een geweldige pleitgrond als je naar je kinderen kijkt. En als je naar het zaad van de gemeente kijkt. Heren, sla ze niet over. Bezoek ook die kinderen met uw heil. Ook die kinderen die vanmiddag met de zondagsschool het Pinksterfeest gaan vieren. Sla ze niet over, Heren. Maar denk aan uw woord. Denk aan die belofte. Dat u uw geest zou geven op uw zaad, op ons zaad. En uw zegen op hun nakomeling. En bid dat ook voor je eigen kinderen. Gedurig. Wat zou je nou meer wensen? Oh ja, misschien wel een hele hoop andere dingen ook nog. Maar dit toch bovenal. Dat ze dat deelachtig zouden mogen zijn. Laat dat het resultaat mogen wezen. En de prikkel mogen zijn die het woord van God ons vanmorgen wil meegeven. Om het bij die belovende ik zal te zoeken. Bij die God die redenen neemt uit zichzelf. En die het doet niet om ons entwil, maar om zijn grote naams wil. En daarom heeft hij zijn kerk gebouwd. En daarom gaat hij met het vergaderen van zijn gemeente door. En daarom zal hij straks zijn doel bereiken. Als hij ze allemaal ingezameld heeft. En als Christus ze als zijn bruidskerk mee mag nemen. Amen.